De laatste preek in de preekserie, de vrucht van de geest. En de tekst is Galaten 5, vers 22 tot 23, waarin staat: de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Nou, met zachtmoedigheid en zelfbeheersing ga ik dus deze serie afsluiten. En ja, ik zat even te kijken, van als we al de partjes van de vrucht van de geest gebruiken in ons leven, en waar die voor nodig zijn, dan zegt God, die is nodig om Godvrucht te kunnen dragen. En dan dacht ik, Godvrucht? Wat is nou Godvrucht? He, vrucht van God, vrucht van de geest. Maar toen ik het opzocht, toen stond er: op God vertrouwen en gehoorzaam zijn aan zijn gebod. Heb u de Heer, uw God, lief en uw naaste zoals uzelf. Dus Godvrucht dragen kun je met de vrucht van de geest. Met al die, met liefde, met vrede, geduld, zelfbeheersing, vriendelijkheid. En dat werkt dus in je uit dat je God vertrouwt. Maar dat je dus ook gehoorzaam kan zijn aan zijn gebod. God liefhebben als eerste, maar je naaste als jezelf. Dus jezelf daarna. Want zonder, als je jezelf niet lief hebt, kun je ook je naaste niet liefhebben. Dus onwijs belangrijk dus dat we die vrucht van de geest in ons leven gaan toepassen. Nou, ik wil deze preek in twee drieën verdelen. Eerst ga ik kijken naar zachtmoedigheid. Daarna een stukje zelfbeheersing. En dan sluit ik af van oké, en nu hebben we de vrucht van de geest helemaal gehad. Wat kunnen we er nou mee in de gemeente? Want uiteindelijk is de vrucht van de geest gegeven ook om de gemeente te dienen. Nou, zachtmoedigheid. Waar denkt u aan bij zachtmoedigheid? Als je even het woordje zachtmoedigheid in je hoofd neemt. Iemand? Warm? Mild? Geduldig? Oké. Ik trok het woord een beetje uit elkaar, zacht en moedig. En ik dacht, nou, is het dan bijvoorbeeld dat je, als iemand je pijn heeft gedaan of je verdriet heeft gedaan, dat je dan op die ander af durft te stappen en dan heel vriendelijk, mild, zacht, iemand er de deur op durft te wijzen van, jij hebt me pijn gedaan. En, zullen we er samen uitkomen? Zullen we het gesprek aangaan? Is dat zachtmoedig? Ik vind het altijd wel eng om dat te doen. Om op iemand af te stappen, om daar moed voor te verzamelen. Als iemand je pijn heeft gedaan, om dan naar iemand toe te gaan en te zeggen van, nou, hoe ga je dat dan zeggen? Op een zachtmoedige manier. Want vaak is het dan, bam, ik vind het niet leuk wat je gezegd hebt. Ja, je moet het wel op een beetje goede manier brengen, zodat er een gesprek kan plaatsvinden. Ik vind het altijd lastig. Of wordt er met zachtmoedigheid bedoeld dat je onder alle omstandigheden liefdevol bent en vriendelijk. En niet alleen van buiten, maar ook van binnen. Want van buiten lukt mij nog wel aardig. Dan kan ik heel vriendelijk zijn, doe ik een maskertje op en dan zeg ik, nou, ja, fijn. Maar van binnen kan ik wel van alles andere dingen voelen. Dat het er wel eens niet strookt met wat je van binnen voelt en wat je aan de buitenkant laat zien. Ik heb twee zakjes meegenomen. En ik heb eigenlijk even een vrijwilliger nodig. Haha, om te voelen in het zakje wat erin zit. Het is niet vies. Het kan allemaal. Ah, Mirjam, fijn. Nou, denk eens aan de woorden watje. En denk eens aan een persoon als een watje. Wat denkt u dan? Wat een watje. Echt. Beetje soft, hè? Beetje soft. Oké. Een persoon als een steen. Beetje hard, hè? Niet zo leuk? Een bikkel kan ook. Ja, het kan ook een bikkel zijn. Niet zo leuk, kan ook positief zijn. Oké. Wat zou u liever willen zijn? Denk eens na. Een watje of een steen? Dat hoef ik niet te weten, hoor. Maar denk maar even na. Zouden er in de wereld meer watjes zijn of zouden er meer stenen zijn? Ja. Oké, dank jullie wel. De vrucht van de geest is zachtmoedigheid. En het tegenovergestelde van zachtmoedigheid is agressiviteit. En eerlijk gezegd zie ik dat ook wel veel meer in de wereld terugkomen, een stukje agressiviteit. Denk maar eens aan voetbalwedstrijden. Ik ben sowieso geen fan van voetbal. Maar als je dan ook nog daarna ziet als ze verloren hebben. Of dat er dan zoveel agressiviteit kan optreden. Denk eens aan zinloos geweld. Bedreigingen bij politici. Aanslagen. Huiselijk geweld. Vechtscheidingen. Zouden er dan zo weinig mensen nog echt zachtmoedig zijn? Agressie kan ook aan de binnenkant zitten. Dus niet aan de buitenkant alleen maar te zien in de wereld, maar het kan ook binnen in jou zitten. Innerlijke agressie, onze boze gedachten, ons schelden, onze kwaadheid, onze bitterheid, onze ingehouden woede. Wat is nou zachtmoedigheid? Ja, het betekent eigenlijk niet dat je niet boos mag worden, want boosheid is een gevoel, komt voort uit een gevoel. En gevoel is ons door God gegeven. Gevoelens laten je merken van, hé, ik voel iets in mijn lijf en dat betekent dat ik daar wat mee moet. En boosheid is vaak een uiting van het gevoel wat onder die boosheid zit. Dat je ergens niet mee eens bent of dat je onrechtvaardig bent behandeld of dat iemand je pijn heeft gedaan. Dus dat is helemaal niet verkeerd. Wat verkeerd is, is juist weer dat je je verliest in die boosheid. De controle dus verliest en schade toebrengt aan jezelf, maar ook aan de ander. In Efeze 4, vers 26 staat bijvoorbeeld dit over boosheid. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Het is dus niet de boosheid die als zonde bestempeld wordt, want boosheid kan terecht zijn. Maar boosheid kan wel tot zonde leiden. En dat is waar Paulus hiervoor waarschuwt. In Galaten 5 vers 20 en in Colossense 3 vers 8 spreekt Paulus ook over ongecontroleerde uitbarstingen van boosheid en drift. Aan de andere kant staat dus ook in de tekst, laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. En dat betekent dus dat ook als je zelfs geprikkeld wordt tot boosheid, dat je moet vergeven voor de zon ondergaat. En dat boosheid, als het niet wordt uitgesproken, ook kan leiden tot wrok, zondige wrok, die binnenin je wortel schiet. Wat is dan moeilijk, hè? Als je boosheid hebt en wel voelt, om dat naar buiten te brengen en dat op een goede manier te vertellen. Ikzelf ben dan vaak te voorzichtig. Of bang dat ik niet goed zit. Of dat ik de ander juist pijn doe. Dus zeg ik maar niks. En eigenlijk, niks zeggen en zwijgen brengt de ander juist meer schade toe. Want die voelt heus wel dat er iets niet in orde is. Of dat je iemand ontwijkt. Een zachtmoedig mens is iemand die kan incasseren. Iemand die de steen beantwoordt met een watje. Probeer maar eens met dat watje iemand anders pijn te doen. Ja, dat gaat heel moeilijk. Met een steen lukt dat veel makkelijker. In de Bijbel heb ik opgezocht teksten die gaan over zachtmoedigheid. En ik heb een aantal opgeschreven. In Efeze 4 vers 2 staat bijvoorbeeld, wees bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Colossense 3 vers 12. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Jacobus 3 vers 13. Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. En 1 Petrus 3 vers 8. Wees alle eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters. Wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Als we nou naar Jezus kijken, waarmee zullen we hem dan kunnen associëren? Een watje? Of is Jezus een steen? Oké. Het is een vergelijking, hè? Dus het gaat nooit helemaal op. Maar als we in de Bijbel lezen, dan zien we dat Jezus dit over zichzelf zegt. In Matteüs 11, vers 29 en 30, jullie allemaal wel bekend. Er staat, neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En zachtmoedig is in het Grieks praos heet dat. En dat is een aanduiding van een karaktereigenschap. Wat betekent zachtmoedig, vriendelijk van aard en mild. Dus dat komt hij ook weer terug. Jezus is het voorbeeld van al deze karaktereigenschappen. Hij heeft op aarde rondgelopen en heeft zachtmoedigheid laten zien. Daarnaast was hij nederig van hart. En Jezus geeft aan in deze tekst dat hij wil dat we van hem leren. Hij stelt zichzelf boven de wijsheid van de Torah. Zoals de Torah voor de Joden de volle openbaring was van God, zo is Jezus dat nu. Zachtmoedigheid is de moed om zacht te zijn. Het is lef om klein te zijn, nederig, de minste en niet op je strepen staan. Zachtmoedige mensen zijn dus ook vergevingsgezind. Als het enigszins in hun vermogen ligt, vergeven ze. En om zachtmoedig te zijn heb je echt de geest van God nodig. Die in je komt en die het je leert. Want anders lukt het je echt niet. Zou je zachtmoedig willen zijn? Nog meer zachtmoedig? Ga dan Jezus volgen. Hij zegt het in die tekst. Hoe dichter en hoe meer je bij Jezus leeft, hoe zachtmoediger je wordt. Jezus zegt, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Ik zal het je voordoen. Doe mij maar na. Dus Jezus roddelt niet. Jezus gaat niet voor wat hij alleen maar belangrijk vindt. Jezus schrijft geen boze brieven of boze mails. Jezus zegt niet ongenuanceerd de waarheid. Jezus negeert de ander niet. Jezus vergeeft als hem onrecht wordt aangedaan. Jezus heeft het lef om zachtmoedig te zijn in een keiharde wereld. Hij offerde zijn leven op voor mensen zoals jij en ik. Zachtmoedig en liefdevol. Zelfbeheersing. Wat wordt daar dan mee bedoeld? Is dat dan dat als je boos bent, want ja, daar denk ik ook weer, het gaat een beetje over boos, hè? Zachtmoedig en boos en zelfbeheersing en boos. Ja, is dat dan dat je dan als je boos bent dat je niet de pan uitschiet? Dat je je frustraties onder controle kan houden en dus niet met dingen gaat smijten? Kan. Ik heb daar zelf best wel veel moeite mee gehad. Zeg ik heel voorzichtig. Vandaar bij het ondermerk dat ik zei van nou doe die maar aan mij, want daar heb ik nog moeite mee. Het zit ook een beetje in mijn karakter, moet ik ook wel zeggen. Mijn vader was erg driftig, moet ik eerlijk zeggen. Had moeite met zelfbeheersing. Op een bepaald moment is hij iemand naar zijn nek gevlogen. Zo boos was hij. Dus ik heb er echt mee geworsteld. Het zit wel in mijn systeem. En daar moest ik wel uit. En ik dacht, nou, vooral in het begin van ons huwelijk, van nou, dat lukt mij wel. Dat gaat me wel lukken. Dat was niet altijd even leuk voor Johan. We hadden bijvoorbeeld aan het begin van ons huwelijk, we hadden het niet breed. We hadden natuurlijk een kleintje. We hadden niet veel geld. Ik werkte niet, alleen Johan. En we hadden een leuke woning in een straat, midden in het centrum, door zo'n woning. En het was best heet in de zomer. Dus eindelijk hadden we geld om rolgordijnen te kopen. Johan meten, rolgordijnen besteld. En eindelijk waren ze binnen. Ik helemaal blij, want dan was het wat koeler in huis. Hij monteert de eerste. Wil de tweede monteren. Blijkt hij dus te klein te zijn, hè? Oh, dacht ik echt. Ik was echt woest van binnen. Want ja, we hebben zo lang voor gespaard. Kon hij natuurlijk niks aan doen, arme jongen. Maar goed, een beetje kon je er wat aan doen. Je had beter moeten meten. Nou ja, maar toen dacht ik, ik kan mezelf dus beheersen. Ik was best boos. En ik liep naar de keuken, deed het keukenkastje open. Zocht naar een mok met een stukje ervan af. En ik dacht, mooi, die kan ik gebruiken. Als ik eraan denk... Hij zat rustig naar dat rolgordijn te kijken. En ik pak die mok en ik... Bam! Ik klets hem zo op de grond. In 1000 stukjes. Hij schrok zich helemaal rot. Oh, dan dacht ik, nou, ik ben het kwijt. Dat is fijn. En ik dacht, nou, ik heb me nog aardig beheerst. Maar goed. Ik denk dus bij zelfbeheersing aan... dat je je emoties onder controle hebt. Dat je rustig kan praten. Nou, dat kon ik op dat moment niet. Of is dan zelfbeheersing dat als je in september in de winkels loopt en dat er dan al pepernoten liggen. Kees. Echt. Kees maakt dan ook nog pepernoten met van die laagjes eromheen. Met M&M smaakje of tiramisu smaakje en zo. Vreselijk. Nou, dat soort. Of dat je banketstaaf ziet liggen. Of marsepein. Snap je? Nou, dat. Is dat dan zelfbeheersing? Nou ja. Oh ja, wat ik ook nog wilde laten zien. Dit moest ik voor mijn opleiding leren. En dan 20, het lukte me. Maar goed, ook daar, die ballen, die zijn werkelijk de hele kamer rondgegaan. Die hebben de muren gezien. Want het lukte gewoon ontzettend moeilijk. Ik heb een half jaar ervoor nodig gehad om 3 ballen in de lucht te kunnen houden. Zelfbeheersing. In de Bijbel staan ook een aantal teksten. Die ga ik u voorlezen. 2 Timotheus 1 vers 7. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Jacobus 1, vers 19. Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. Traag ook in het kwaad worden. Titus 2, vers 11 en 12. Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in het leven moeten leven. Romeinen 12, vers 2. U moet zichzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem gevallig is. 1 Korinthe 9, vers 27. Ik hart mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gedisqualificeerd. In deze teksten komen allerlei zaken dus rondom zelfbeheersing aan orde. En bij mij rijst dan de vraag van, nou, waarom zou je je dan moeten beheersen? Waarom is dat dan goed voor jou? Af en toe is het wel lekker even uit je pan gaan, vind ik. We leven in een wereld waar het dus helemaal niet gaat om zelfbeheersing. Eigenlijk gaat het alleen maar om zelfexpressie. Ik doe wat goed voelt en ik doe wat me komt aanwaaien, want ik wil authentiek zijn. Ik wil volledig mezelf zijn en trouw aan mezelf. Wat er op mijn pad komt, dat ga je gewoon doen, ongeacht de gevolgen en wat het je kost. En met als gevolg dat men dus, even gechargeerd, maar doet waar men zin in heeft. En dat men dat schaart onder authentiek zijn. Wat men begeert, dat doet men dus. Nou zou je zeggen als christen, als je kijkt naar Efeze 4 vers 20, dan staat er, gij geheel anders. Het bijzondere was wel, toen ik deze tekst ging opzoeken, gij geheel anders, want dan wil ik weten wat God nou met die tekst bedoelt. Dat die tekst alleen maar zo vertaald is in de NBG. En in alle andere vertalingen komt die niet zo naar voren. In alle andere vertalingen staat die op deze manier. Maar gij hebt Christus zo niet leren kennen. Een heel verschil, hè? Gij geheel anders of zo hebt gij Christus niet leren kennen. In de grondtekst laat de Bijbel zien dat Christus ons een hele andere manier van leven laat zien. Anders dan in die tijd de heidenen, die leefden zoals zij het wilden en zich schuldig maakten aan zonde vanuit hun eigen begeerte. Deze grondtekst vind ik eigenlijk ook wel een verademing. Gij geheel anders legt bij mij een enorme druk neer. Ik moet anders zijn. Ik moet. Maar als je kijkt naar zo hebt gij Christus niet leren kennen, is dat voor mij wel een stukje rust. Ik mag zijn voorbeeld volgen. Dus gij geheel anders lukt bijna niet en hoeft eigenlijk ook niet. En ik moest denken aan de preek die Hans Groeneboer had, een poosje terug. Die zei van het gaat erom dat je als mens de andere mens ontmoet. En dat je dat doet juist vanuit je gebrokenheid, juist vanuit je pijn, juist vanuit je moeite kun je een ontmoeting hebben. Anders, hè, als je dan als vroom christen komt en ik doe alles dit en ik kan alles dat en ik doe alles zus. En je laat je moeite niet zien, dan is de aansluiting vaak moeilijker met niet-christenen dan als je gewoon je stukje gebrokenheid ook laat zien en waar je mee worstelt. Christenen zijn dus gewoon net mensen, eigenlijk. En zo mag het ook zijn. We zijn gewoon mensen en we hebben Jezus keihard nodig. De wereld heeft ook Jezus keihard nodig. Juist in ons mens zijn kunnen we de ander echt ontmoeten. Dus als je topt met zelfbeheersing, heb je moeite met het beheersen van je boosheid? Heb je moeite met het beheersen van eten? Heb je angsten waar je geen controle over hebt? Worstel je met de druk van presteren? Leg je de lat veel te hoog voor jezelf? Heb je moeite je te beheersen tegenover je man of je vrouw? Heb je last van verslavingen? Kun je niet laten om te roken, drugs te gebruiken, alcohol te drinken, porno te kijken? Ben je verslaafd aan werken? Je bent mens. En je hebt Jezus keihard nodig. Hij veroordeelt je niet. Hij wil je juist laten zien wat er gebeurt met je leven als je ermee doorgaat. En ik sprak iemand en die zei, denk na over de gevolgen die het heeft. Gevolgen van porno kijken, drugs, alcohol. Die zijn zo intens en heftig. Is dat de kick en het lekkere gevoel van dat ene moment waard? Als je ziet wat voor verwoestingen het oplevert. Dat je Jezus nodig hebt is dus een feit. Dat je het dan kan afleren, dat is niet makkelijk. En mocht je ergens mee worstelen, dan adviseer ik je echt hulp te gaan zoeken. Want het is vreselijk lastig om dat alleen te doen. En niet makkelijk. Het kost je wat, maar het levert je ook heel veel op. Je wordt echt sterker. Ikzelf heb bijvoorbeeld niet geworsteld met verslavingen. Maar ik heb wel momenten gehad waarin ik mij niet kon beheersen. Hè, zoals jullie al een paar voorbeeldjes nu hoorden. Na alle strubbelingen in het begin van ons huwelijk heb ik heel veel problemen gehad met mijn zelfbeeld. Ik belandde door alles in een behoorlijk hevige depressie. Ik zag het leven niet meer zitten en kon de moed niet meer opbrengen om er voor mijn gezin te zijn. Er is een moment geweest dat ik voor het raam heb gestaan en dat ik dacht, als ik me nu naar beneden gooi, dan ben ik van alles af. En dan ben ik vrij. Maar het was zo'n leugen. Maar wat begrijpelijk, want je kan soms zo diep zitten, zo verstrikt in depressies en zo verstrikt in leugens over jezelf. Ik weet, op een bepaald moment lag ik in de badkamer te huilen en met mijn hoofd bonkend op de vloer. En ik zag gewoon geen uitweg meer. Ik wilde niet meer. Ik kon het niet meer. En op dat moment kon ik me niet beheersen. Ik liet me helemaal overstromen door mijn gevoelens van wanhoop. Niemand kon me helpen. Ik weet dat Johan met de kinderen beneden was. En Johan kon me niet helpen. En de gedachte aan mijn kinderen kon me niet helpen. En op dat moment zat ik zo diep in de put. En ik weet nog steeds niet hoe het was, maar het was een wonder. Want op dat moment werd me zo duidelijk dat alleen God mij kon helpen. En Jezus reikte op dat moment mij de hand. En er kwam zo'n intens diepe vrede in mij. Hij nam het me helemaal niet kwalijk. Hij wees me niet af dat ik daar zo lag en eigenlijk een einde aan mijn leven wilde maken. Dat ik niet meer zag zitten, maar hij reikte mij de hand. Hij liet me zien dat hij me lief heeft en dat hij me wilde helpen. Hij gaf me kracht. Kracht op dat moment om weer op te staan, om me te openen voor de wereld, om me weer te openen voor Johan en voor de kinderen. En ja, het was gewoon onwijs moeilijk, maar ik ben wel hulp gaan zoeken. Ik heb jarenlang hulp gehad van een psycholoog. Ik heb die man echt de wereld uitgewenst af en toe, want je wordt zo geconfronteerd met je eigen denkbeelden. Maar het was zo goed. En aan het eind van het proces zei hij, ik wist niet of je het zou redden, had hij gezegd. Of je het zonder medicijnen zou kunnen redden. Maar het is me gelukt. Het was een lang proces, maar het was wel de moeite waard. Mijn depressie ben ik met Gods hulp uitgekomen. Daarnaast ben en blijf ik ook gewoon nog mens. In alles heb ik de hulp van God nodig. Heb ik de Heilige Geest nodig om me te laten zien waar ik sta, waar ik nu sta. En ik zeg wel eens, ik ben een project in continue uitvoering. Ik heb altijd weer even een opkrikker nodig. En momenteel loop ik ook bij een therapeut. Omdat ik worstel met een stukje onzekerheid. Het gaat sneller. Ik ga er sneller doorheen. Maar het is wel heel goed. Ik wil eigenlijk hiermee zeggen, schaam je niet waar je ook mee worstelt. Waar je ook moeite mee hebt om te beheersen. Zoek hulp. Vraag God of hij mensen op je pad brengt. Want hij wil niets liever dan jou liefhebben en heel maken. Diep van binnen, in je hart en in je ziel. Hij is de bron van vrede en rust. En in het begin van mijn preek noemde ik dat Jezus zei in Matthäus 11 vers 2. Neem mijn juk op mij en leer van mij. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Voorafgaand aan deze tekst zegt Jezus, kom tot mij, iedereen die vermoeid en belast zijt, en ik zal je rust geven. Rust en een diepe vrede. Hij helpt je mens te zijn, te strijden tegen verleidingen van de wereld en daarin een getuige te zijn van Christus. Hij helpt je staande te blijven. Hij helpt je te beheersen door zijn geest. Dat waren de laatste twee partjes van de vrucht van de geest. Zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Vrucht van de geest. Het spreekt dus eigenlijk voor zichzelf. Wil je deze vrucht laten zien, dan kan dat als je de geest in je laat werken. Begin de dag met hem. Hoeft niet uitgebreid. Ik deed vroeger vaak, dan was het druk met de kinderen. Dan legde ik de Bijbel 's avonds open. En dan kwam ik 's morgens, werd ik wakker, liep ik naar beneden. Keek ik in de Bijbel, las ik even een stukje tekst en zeg ik, oké, Heer. Kan er tegenaan. En dan gingen we er vol tegenaan. Heel kort. Is ook al genoeg. Weet je, maar verwelkom hem in je leven. Laat hem inspraak hebben. Laat hem aan jou zien waar je aan mag werken. En waardoor je gesterkt in het leven kan staan. Gewapend tegen alle verleidingen. En waarin je iets mag betekenen voor de ander. Nou, rest mij nu de vraag of we aan de gang kunnen met de vrucht van de geest. Want de vrucht van de geest is ook bedoeld om in te zetten in de gemeente. Zodat we met elkaar naar buiten toe de liefde van onze geweldige God kunnen laten zien. Nou, ik moest denken aan hoe ik omga met een hulpvraag van ouders. Als ze bij mij in de therapie komen. Dus daar heb ik dat whiteboard even voor nodig. Nou moet ik gaan tekenen en praten en de microfoon. Ik ga het even zonder microfoon doen. Als het niet lukt, dan te zacht is. Om die gezonde ontwikkeling weer op gang te brengen. Nou zult u wel denken van, oké. Misschien voelt u hem al wel. Wat is nou de vergelijking, de link naar ons als gemeente? Ik moest eraan denken, omdat wij als gemeenteleden ook allemaal onze krachten hebben, onze talenten. Maar we hebben ook onze kwetsbaarheden, onze onzekerheden. Onze moeilijke dingen, wat we in het verleden misschien hebben meegemaakt. En wat hebben wij nodig in de gemeente? We hebben een band nodig. We hebben liefde nodig. Als je kijkt naar de vrucht van de geest, de eerste preek waar Arno het over had. Liefde. Maar ook trouw. Dat we trouw zijn aan elkaar. Dat we geduld hebben. Een stukje band. Wat we ook nodig hebben in de gemeente is een stuk duidelijkheid. Wat voor grenzen zijn er? Waar gaan we eigenlijk maar met elkaar naartoe? Welke kaders zijn er? Wat willen we nou zijn als gemeente? En we hebben ook passende uitdagingen nodig. Nieuwe dingen, dat je je kan ontwikkelen. Dat je die krachten en die talenten die je allemaal in je hebt, dat die dus mooier uit kunnen komen. Betekent wel dat je ze moet laten zien en moet laten weten dat je ze hebt. Of dat we met elkaar in die veilige situatie, want we hebben ook veiligheid nodig, dat we gaan ontdekken van, oh, maar jij bent daar goed in. Of jij bent daar goed in. Zou je dat eens niet willen proberen? Want als je onderpresteert of ondergestimuleerd wordt, wat kan er dan gebeuren? Ja, dan kan je je ook afschermen en denken van, nou, laat maar. Wat doe ik ertoe? Wat heeft het voor zin dat ik hier ben? Dus het is ook goed om je te blijven stimuleren. Dus ja, aan jou de vraag. Ten eerste, wil jij proberen je schild te laten zakken? Je afweermechanisme is kwetsbaar. Want je kwetsbaarheden komen weer tevoorschijn. Maar aan de andere kant komen ook je gaven en je talenten komen tevoorschijn. Dus door je schild kan je ook die verbergen. Aan de ander, de uitdaging en de opdracht eigenlijk, om een goede band op te bouwen. En vanuit liefde de ander te benaderen. Ook al is die kwetsbaar. Ook al denkt die persoon anders dan jij. En heeft hij een andere visie op geloven bijvoorbeeld. Of doet hij dingen waarvan jij denkt van nou moet dat nou. Ook dan hè, op een goede manier benaderen. Want zodra jij dus met rode pijlen gaat steken. Gaat die ander zijn afweermechanisme weer omhoog trekken. En ben je de ander kwijt. Nou, ik moest denken aan de diakenen die straks worden ingezegend. Die gaan dus ook een nieuwe uitdaging aan. En aan ons en aan jullie, dus de vraag. Zij laten nu hun talenten zien, maar ze hebben ook hun kwetsbaarheden. Willen jullie met groene pijlen in het groen reageren op hen? Als ze eens een foutje maken, of als ze eens iets doen wat jou niet zint... Wil je dan het gesprek aangaan op een groene manier en niet op de rode manier? Want dan hou je ze heel. En dan kunnen die talenten en die krachten juist ten volle naar buiten komen. En ik moet helaas zeggen dat het veel te vaak gebeurt. En ik vind het zelf ook moeilijk hoor, dus ik steek ook mijn hand in mijn eigen zak. Dat we te veel met rood bezig zijn. We willen juist een veilige gemeente zijn. Waar we onszelf mogen zijn en waar we lekker... voor God mogen werken met onze krachten en talenten die we hebben gekregen. Dus geef de diakenen steun. Bemoedig ze. Ga een band creëren en ontmoet. Ga respectvol een gesprek met ze aan, ook als je het niet zint. En denk aan de vrucht van de geest. Laten we hierin een voorbeeld zijn voor elkaar, maar ook voor de wereld om ons heen. En ik wilde dit neerleggen omdat Jezus ons allemaal keihard nodig heeft. Hier binnen in de gemeente, maar ook daarbuiten. En ik hoop en bid dat de Heilige Geest zijn vrucht zal afwerpen hier in onze gemeente, zodat jij optimaal mag groeien en ontwikkelen. Amen.